goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
93 miljard tekort. 540 miljard noodfonds. 1000 miljard wederopbouw. 2,5 biljoen aan schuld opgekocht. Of was het nou 3,5 biljoen? Wie gaat dat straks allemaal betalen? Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Editie De Geldpers. Waarin u financieel advies krijgt van Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Zorgelijk. Maar we hebben ook iemand gevonden met verstand van zaken. En dat is econoom en publicist Helene Mees. Welkom.
Dankjewel.
Die duizelingwekkende bedragen allemaal, Helene. Gaan wij dat straks allemaal weer moeten terugbetalen?
Ja, het is een beetje de vraag tot wie jij en welke groepen wij behoren. Zijn wij de 1%? Dan hebben we niet zoveel te vrezen als het aan dit kabinet ligt. Maar als je tot de 99% behoort, of de 90% van de laagste inkomens in Nederland, dan kun je ervan uitgaan dat je de rekening gepresenteerd krijgt.
In welke vorm, Helene?
Nou, op dit moment is Wopke Hoekstra al bezig om bezuinigingen te bedenken. Bezuinigingen zullen ongetwijfeld ook premieverhogingen inhouden. En wat je hebt gezien na de vorige crisis is dat eigenlijk de rekening bij de gewone huishoudens terecht is gekomen. Bedrijfsleven heeft juist belastingverlagingen gekregen na de vorige crisis. En dat gaat gewoon opnieuw gebeuren. Want hier na de crisis zal het heel moeilijk zijn om de economische activiteit weer helemaal op peil te krijgen. Dus is er weer een extra incentive voor het kabinet om bedrijven aan te trekken met allemaal met gunstige fiscale maatregelen. Dus de hele gedachte dat dit kabinet de vennootschapsbelasting zou gaan verhogen, wat heel terecht zou zijn, ja, dat zie ik niet gebeuren. Tenzij er volgend jaar bij de verkiezingen mensen echt definitief zeggen, nou, we gaan links stemmen in plaats van op de VVD.
Arend-Jan, als ik jou even mag aanspreken, kunnen wij die vennootschapsbelasting eens een keertje verhogen, of moet ik jou dat als VVD'er niet vragen?
Nou, wij zijn Europees gezien zitten wij vrij laag. Dus er is ruimte om het een beetje te verhogen. En ik ben het met Helene eens. Maar ik heb een vraag aan Helene, en dat is dit. De ECB die zit dus ongelooflijk die balans op te blazen. Hè? En dat kan uiteindelijk natuurlijk ook misgaan. En dan komt het ook bij de belastingbetaler terecht. Maar ja, als je dat aan economen vraagt, dan valt het altijd een beetje stil en dan weten ze het ook niet meer. Maar hoe denk jij daar nou over?
Ik val er bepaald niet stil over. met die betalingsbalans die opblaast, daar bedoel je waarschijnlijk mee dat er een hoge inflatie komt. Hè, dat is het risico van als er te veel geld in omloop komt en de geldpersen, oplopende balans van de ECB betekent gewoon dat ze de geldpers heeft aangezet, want die stukken op de balans, dat zijn allemaal obligaties. Voornamelijk staatsobligaties, maar ook bedrijfsobligaties. En dan is het de vraag, stel dat er heel veel inflatie komt, wie hebben daar last van? Dat zijn mensen die spaargeld aanhouden. En dan denken wij in het publieke debat de hele tijd aan die arme 65-plussers, want Omroep Max is zo luidruchtig en de oudere partij is zo luidruchtig. Maar de grote sommen van staatsobligaties, andere vormen van obligaties, die zijn in handen van het bedrijfsleven. Het spaaroverschot wereldwijd wordt niet verklaard door huishoudens. De besparingen van de huishoudens zijn juist teruggelopen, terwijl de besparingen van bedrijfsleven die zoveel winst te maken en geen idee hebben waar ze het in moeten investeren, al dat geld.
Die zijn torenhoog.
Die hebben heel veel van die staatsobligaties en andere waardepapieren. En zij zullen lijden onder een hoge inflatie. Dan gaat de rente omhoog. Daardoor dalen hun waardepapieren, de waarde van hun obligaties die zij in portefeuille hebben. Dan zullen zij de rekening betalen. Dus eigenlijk wordt het voor ons heel goed.
Ik bedoel nog iets anders alleen. Ik bedoel te zeggen van, stel je voor dat Italië er toch uit zou vallen. En dan heb je dus die Target 2 is dan helemaal opgeblazen. Want nu gaat de ECB ongelimiteerd de Italiaanse obligaties opkomen.
Moet je wel even uitleggen. Eigenlijk,
ja, dat is een balans, dus zeg maar een rekening bij de ECB. En die koopt dus heel veel Italiaanse obligaties. Heel veel staatsschuld. Hè? En stel je nou eens voor dat Italië dat nooit meer terugkomt. Op een gegeven moment moet dat natuurlijk verevend worden. Als dat niet gebeurt, dan staan de belastingbetalers van de lidstaten garant. Of zie ik dat fout?
Ja, de lidstaten staan daar in beginsel garant voor.
Maar denk je dat zoiets kan gebeuren?
Niet als wij de wil hebben om de Europese Unie bij elkaar te houden in de eurozone.
Nee, daar. En wat is dat er nodig?
Voldoende support geven naar Italië op een manier die, die ook rechtvaardig is en die ook gerechtvaardigd tegemoet komt aan de zorgen die daar in Nederland over bestaan. Maar er staat een heel groot misverstand in Nederland dat Italië een soort van big spender is die echt ongelimiteerde begrotingstekorten loopt. Want dat is helemaal niet zo. Italië is juist veel prudenter in zijn overheidsuitgaven dan Nederland is geweest. Ze hebben al sinds 1995 continu een
primair
overschot gehad. Behalve in het jaar 2008 of 2009 op de hoogtijd van de vorige financiële crisis. Ik denk dat Nederland wil van de Europese Unie alleen die zaken krijgen waar ze heel veel profijt van hebben. Zoals een hele lage wisselkoers, een hele zwakke euro, waar ze niemand dankjewel voor hoeven zeggen. We hebben ook dankzij de eurozone hebben wij ook een veel lagere rente. Want normaliter zouden niet zoveel investeerders uit andere lidstaten, wat zwakkere lidstaten, in Nederlandse gulden obligaties hebben geïnvesteerd. Wij profiteren van een lage rente op onze staatsobligaties, omdat investeerders uit Spanje en uit Italië en Griekenland zonder wisselkoersrisico in Nederlandse staatsobligaties kunnen beleggen. Maar wij willen overal alleen maar de benefits van. We concurreren die andere lidstaten helemaal dood met ons, met onze tax-haven-achtige maatregelen. En we doen nog elke keer alsof wij degene zijn die overal de rekening voor moeten betalen.
Hoe komt dat toch? Dat is toch curieus? Ik zie dat continu. Hè. Het begint zich trouwens ook, maar moeten we straks maar even over hebben, tegen Nederland te keren, hoor, dit gedrag. Maar hoe verklaar je dat?
Ja, ik vind het echt ongelooflijk. Ik moet heel eerlijk zeggen, want ik heb eigenlijk weinig aandacht besteed aan dat deel van de Europese politiek, omdat ik zelf promoveerde op China. En hè, rente was wel een belangrijk onderdeel daarvan. Maar eigenlijk die Europese schermutselingen, dat ik een paar jaar gewerkt heb bij de Europese Commissie, was ik echt heel blij om naar New York te gaan. En ik ben gewoon nu ik dan in Nederland ben vanwege de lockdown, de travel ban, ben ik er gewoon verbaasd over en ook gewoon echt geschokt. Ja, echt verbijsterd over hoezeer de weerstand hier tegen Italië is. Ik denk dat gewoon de mensen die veel, toch niet fake news, maar die toch de informatie gewoon hebben verdraaid over Italië, dat die gewoon de luisteren zijn geweest. En Nederlanders zijn echt heel bang dat ze tekort wordt gedaan.
Dat is bijna ideologie. Hè? Het lijkt wel of dat begrotingsevenwicht en het terugdringen van het tekort, dat dat doel op zich is geworden. En dat het niet meer een middel is om iets te bereiken. En daarnaast, wat ik continu zie, is dat de euroskepsis, ook met name bij het ministerie van Financiën, behoorlijk groot is. En dat heeft toch onder andere te maken met die bijna ideologische visie op een begrotingstekort. Maar het heeft ook te maken met het Nederlandse politieke systeem. Waarbij, laten we zeggen, het redelijke, het gematigde midden argumenten van de extreme overneemt, die nogal eurosceptisch zijn, om ervoor te zorgen dat daar kiezers weg worden gehaald. Dus dat betekent dat ook het midden eurosceptischer wordt. En dan krijg je dus dit soort argumenten, dat Italië de big spender is van Europa en dat ze de zaak gewoon totaal niet op orde krijgen. En dat leidt ook natuurlijk tot applaus voor Wopke Hoekstra als hij Italië en bijvoorbeeld ook Spanje de les neemt. Of zie ik dat helemaal verkeerd?
Nee, het blijkt een heel rake analyse. Ik vind het ook echt schokkend dat een Arjen Lubach, die is zo populair, maar ik realiseer me nu, Arjen Lubach is alleen maar populair omdat hij heel populistisch is. Die heeft ook in het programma van hem op zondag, waar meer dan 1 miljoen Nederlanders naar kijken, bij de VPRO nota bene, ja, een hele tirade tegen Italië gehouden dat helemaal niet strookte met de feiten. Nee. En dan denk ik, dat is het klimaat in Nederland.
Weet je, Helene, hoeveel mensen eigenlijk, of hoeveel geld wij verdiend hebben aan het doorlenen aan landen als Italië, Spanje, Griekenland? Weet je dat?
Nee, dat
zijn astronomische bedragen, hè, wat wij eraan verdiend hebben.
Ja, we hebben er heel veel aan verdiend.
Ja. Nou ja, ook aan de lagen.
Ja, heel veel. Want we hebben alles teruggekregen plus rente. Ja. Weet ook niemand. Weet je, ik kom even op voor de luisteraar en Saltbom, want het is ingewikkeld. En jullie zeggen hele belangrijke dingen. Want Helene zei dus heel erg terecht van luister eens. Italië heeft een oude schuld, dat is van 1980. Toen zijn er nare dingen gebeurd. Sinds die tijd hebben ze een primair overschot. Dat wil zeggen dus hun netto zonder rentebetaling. Hè. Ze hebben dus een hele hoge rentebetaling. En dat betekent dat ze zich heel erg netjes gedragen hebben. En dat is in Nederland nooit hier aan gekomen. En dat heeft ook heel erg te maken met Rob zegt dat dus het centrum kijkt heel erg naar wat de rechterflank hiervan vindt. Hè? Nou, verder is het zo, Italië heeft altijd leningen terugbetaald. En Italië is nu veel harder getroffen met het coronavirus dan wij. Heeft ook heel veel last van het toerisme dat invalt. Dus er is alle reden om Europa bij elkaar te houden, ook om geopolitieke reden. En dus dan moet je dus wel gaan nadenken over een constructie met een herstelfonds gevoed met eurobonds. Want dat is democratischer dan het te doen via de ECB. De ECB is volstrekt ondemocratisch.
Ja, ik vind het uitstekend. Maar ik denk dat je om dan verwarring te vermijden, noem het niet eurobonds, maar noem het coronabonds. Want dan weet je ook dat die bedoeld zijn voor dat fonds. En dat het dus niet, want heel veel mensen zien je nu denken van, oh, als we eurobonds krijgen, dan draaien wij voortaan ook voor de lage pensioenleeftijd in Frankrijk. En je moet dat eigenlijk gescheiden houden van de normale begrotingen van lidstaten. Het moet werkelijk gaan over hoeveel wil je die landen tegemoetkomen. En hoeveel steun hebben ze nodig om niet alleen de kosten, de medische kosten, zoals Sylvester Eifert vrijgeven opperde, maar ook de economische kosten om een economie weer draaiende te krijgen en mensen weer aan het werk te krijgen om die op te lossen.
Maar Helene, probeer mij eens uit te leggen wat nou het echte probleem is van die hoge staatsschuld. Als ik kijk naar Japan, hè, dat land staat al 20, 30 jaar op een nulgroei. De inflatie is buitengewoon laag. De rentes zijn buitengewoon laag. Nou, het is niet een land dat tot de bedelstaf is gedwongen. Het functioneert fantastisch. Het wordt geteisterd door de vergrijzing, net zoals wij hier in Europa. En die staatsschuld is 200%. En dat land functioneert gewoon door. Zo, wat is nu echt het eigenlijke probleem met betrekking tot een hoge staatsschuld?
Nou, die staatsschuld in Japan bereikt dit jaar zelfs 250%. Ja. Dus daarbij is de Italiaanse staatsschuld, die volgens het IMF-scenario dit jaar vanwege coronacrisis 150% of 155% zou bereiken. Maar ja, zeker is dat er geen hoge staatsschuld als je erbij bedenkt dat de Italianen zelf hele hoge besparingen hebben. Daar waar Nederland hoge schulden hebben, hebben Italianen dat niet. Ze hebben bijna geen hypotheekschulden. Ze bezitten hun huis zelf. En ook het bedrijfsleven heeft geen hoge schulden, maar heeft daarentegen hoge besparingen. Nee, de vraag is een klein beetje, wordt het verschil? Kijk, maar Japan heeft de rente op zijn overheid, zijn government bonds, zijn staatsobligaties van -0.5%. Italië is nu, vooral omdat Italiaanse investeerders de mogelijkheid hebben ook om in veiliger landen als Duitsland of Nederland te beleggen, wordt hun rente heel erg onder druk gezet. Dus naar de toekomst toe, ik denk dat het oplopen van de staatsschuld door de coronacrisis geen gevolgen zal hebben voor de betaalbaarheid ervan.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is econoom Helene Mees. We hebben inmiddels al de belasting zien oplopen en de inflatie, de eurozone uit elkaar zien vallen. En we zijn nog pas halverwege deze uitzending. Zelfs de luisteraar in Zaltbommel is al bediend. Maar deze luisteraar in Amsterdam had nog wel een vraag, namelijk: als hier door iedereen wordt gesproken over dat we zoveel winnen aan de euro en de Europese Unie. Ja, dat is niet wat ik het idee heb dat die luisteraar in Zaltbommel bijvoorbeeld bedenkt. Die is niet een exporterend bedrijf, maar die ziet zijn belasting omhoog gaan, inflatie misschien straks omhoog gaan en wantrouwt inderdaad de Italianen. Is dat dan echt een vergissing? Of hoort hij gewoon tot die 99% die net verkeerd zit?
Iedereen heeft baat bij die gemeenschappelijke markt. En als Italië uit de euro zou vallen, dan gaat die gemeenschappelijke markt ook kapot. Hè? Dus iedereen heeft het belang bij dat we daar, dat we onze export daar kunnen houden. En dan komt nog iets anders bij. We hebben, wat Helene heel terecht zei, Duitsland en Nederland hebben een soort poldercultuur, waardoor de lonen gematigd zijn. Hè? In Italië heb je dat niet, waardoor de loonontwikkeling volatiel is. Ze vinden het moeilijk daardoor om met ons te concurreren. En er komt nog iets bij. De euro is minder sterk dan vroeger de Deutschmark of de gulden. Dus wij hebben eigenlijk een hele positieve positie in de euro. We hebben een lagere koers. We hebben een institutioneel model dat ertoe leidt dat we hele agressieve exportcompetitie kunnen betekenen. En we hebben die gemeenschappelijke markt.
Maar Arend-Jan, die luisteraar van jou in Zaltbommel, die ziet dan toch vooral zijn gematigde lonen. Die ziet hoge winsten die ergens, weet ik veel waar, in een belastingparadijs blijven hangen. En als het misgaat met dat bedrijf, dan krijgen ze staatssteun.
Maar het wel een baan. De werkloosheid is tot zeer kort geleden buitengewoon laag geweest.
Ja, dat maar één. Dat is waar, maar de huishoudens in Nederland hebben wel een heel zwaar gelag moeten betalen voor de financiële crisis. Ja. Je kunt zien dat als je ziet, Nederland heeft maar, doordat we zo streng bezuinigd hebben, in tijden dat, waar je eigenlijk economisch herstel nodig had en je overheidsuitgaven nodig had om de bestedingen op peil te houden, heeft de Nederlandse overheid heel sterk ingegrepen. Je ziet nu wel eens dat je nu terugkijkt, toen het zo goed ging voor de coronacrisis, van hoe hebben we nou zo hard kunnen bezuinigen? Hoe hebben we nu al die voorzieningen zomaar in één keer weg kunnen bezuinigen? Het enige spijt. Maar huishoudens zijn ook heel hard aangepakt. Nederland heeft een hele lage groei gehad. En de huishoudensinkomens, die zijn nauwelijks zijn zelfs gedaald tussen 2000 en 2000.
Ja, maar dat geldt voor de meeste Europese landen.
Dat is helemaal niet zo. In Amerika zijn ze alweer flink gestegen ten opzichte.
Ja, de afgelopen 2 jaar. Maar daarvoor zijn ze toch gestagneerd gedurende lange tijd.
Maar de periode van 2000 tot 2020 zie je wel een reële vooruitgang. En in andere Europese landen. En dat zie je nu niet. Dat heb je in Nederland, is er zelfs een daling opgetreden ten opzichte van 2000. Dus van de gewone huishoudens snap ik het wel dat zij daar Europa de schuld van geven. Maar het ligt aan het overheidsbeleid.
En Hugo stelde die vraag van die tax havens. Dat is natuurlijk een probleem. En voor de Italianen zijn ook heel erg boos over onze postbusbedrijven. En daar hebben ze een punt. En de Europese integratie zou daar ook dat moeten aanpakken.
Maar er is nog een ander punt, hè, wat ook interessant is. Nederland behoort tot de zwaarst getroffen landen economisch gezien van deze crisis. Hè. We zitten met Italië in de top 3, geloof ik, van landen die het hardst worden getroffen. Helene, hoe komt dat?
Ja, het IMF zegt dat het komt omdat Nederland zo'n open economie is, we zo afhankelijk zijn van de export. En als het met alle landen om ons heen heel slecht gaat, gaat het vanzelf met Nederland ook slecht.
Ja, begrijp ik. Heb ik gezien. Maar tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat je de politiek ook kunt verwijten dat ze zover hebben laten komen dat dit land zo kwetsbaar is voor dit soort ontwikkelingen.
Ja, het is onze kracht in tijden dat het economisch meezit. En het is onze zwakte op het moment dat het economisch
maar je zou toch iets kunnen bedenken, ook als politiek, om dat toch een klein beetje te dempen, die effecten en die grote uitschieters naar boven en naar beneden.
Ja, daarom zou je de consumptieve bestedingen in Nederland als een belangrijker aanjager moeten zien van de Nederlandse economie. Terwijl dat in Nederland relatief ten opzichte van andere westerse rijke landen maar een beperkte rol speelt. En we heel erg afhankelijk zijn van de export. Ik ben het met je eens. We zouden nu moeten zorgen. Dus we moeten zorgen dat we in plaats van huishoudens weer zwaar te gaan belasten, zoals we na de financiële crisis hebben gedaan, Ze moeten zorgen dat ze de vennootschapsbelasting verhogen, vermogensbelasting flink verhogen. En daar is ook wel een economisch argument voor. Want je kunt ook zeggen dat al die hoge winsten, die hebben geleid tot die hoge vermogens nu, hè, van de winnaars van de globalisering, die hebben eigenlijk nooit de prijs betaald van een pandemie, die als gevolg van die globalisering zo'n enorme schade toebrengt. Terwijl het eigenlijk wel logisch zijn dat degenen die het meest geprofiteerd hebben van de globalisering nu ook de prijs betalen voor de schade.
Ja, die hebben ook de meeste mogelijkheden natuurlijk om hun geld in de veiligheid te brengen. Want wat zouden ze gaan doen? Dus de mensen met veel geld, wat zouden die nu kunnen doen dan om dat te gaan voorkomen? Dat ze die aanslagen gaan krijgen. Dat gaat natuurlijk gebeuren.
Ja, maar belastingplanning wordt wel moeilijker als je aan informatieuitwisseling doet. En daar komt toch wel meer transparantie. De twee Franse economen aan de Amerikaanse westkust, die hebben daar ook altijd die pleiten daar erg voor. En je zou je kunnen voorstellen dat er toch momentum komt, ook dankzij de coronacrisis, om hier betere oplossingen internationaal en meer internationale samenwerking te hebben.
Maar ook een vraag van Arend-Jan. Hebben wij nou nog, omdat wij zo slecht scoren in deze crisis, nog wel recht van spreken om andere landen de maat te nemen? Dat doen we met Italië, dat doen we met Spanje. Wij hebben altijd een opgeheven vingertje. Maar nu scoren we verschrikkelijk slecht. Slechter dan de meeste andere landen. In hoeverre hebben we nog recht van spreken?
Nou ja, dat is een goede vraag. Maar de ellende is het alternatief. Dat betekent iets meer autarkie. Hè? Dus meer medicijnen zelf maken en zo.
Ja,
en
dat kan ellende, niet,
joh. En de ellende daarvan is dat daar betaal je dus een prijs voor. Hè? Want globalisering levert ook voordelen op. Ik denk dat Nederland gewoon is altijd afhankelijk geweest van de export. We zijn een zeer open economie. En je kunt het een beetje proberen om daar de randjes van af te slijpen. Maar zeker niet helemaal. Maar je hebt gelijk. Wij gaan straks, dus nu denken we nog even dat we stoer zijn. Maar wij krijgen minstens zoveel problemen als andere
mensen. Arend-Jan, jij en ik weten dat de gunfactor, dat is een stom woord, maar het is wel belangrijk. De gunfactor in de internationale betrekkingen is buitengewoon belangrijk. Nederland wordt niks meer gegund. Dat zie je dus nu heel interessant. Het heeft niks met het onderwerp te maken. En tegelijkertijd alles met het feit dat Marokko weigert om Nederland te repatriëren.
Ja.
Het feit dat het Nederland niet gegund wordt vanwege het verleden. Dat is echt een groot probleem, hoor. Zeker als je dus straks als Nederland een bijdrage moet gaan leveren aan het oplossen van die eurocrisis. En daar dus ook oplossingen voor moet accepteren. Zoals bijvoorbeeld die coronabonds, die je eigenlijk niet politiek kunt verkopen. Maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren.
Het gaat wel gebeuren.
Waarom zou je die politiek niet kunnen verkopen? Mark Rutte moet juist zijn populariteit gebruiken om zulke oplossingen aan de man te brengen.
Ja, Helene, ik ben het volkomen met je eens. Maar het probleem is dat de Nederlandse politiek zich zo heeft ingegraven op dit soort punten. Het is bijna ook ideologie geworden. En jij en ik weten heel goed dat het buitengewoon lastig is om een zwaai te maken in het beleid als er een hele grote mate van ideologie onder zit. Dat kan niet. Ik bedoel, dan moet je het veel meer op basis van de feiten gaan doen. En dat wordt heel erg lastig, omdat het gewoon een doel op zich geworden, waarbij niemand zich meer afvraagt van waar we dat ook alweer doen. Daar zit denk ik een groot probleem in.
Het trieste is eigenlijk dat het beeld wordt geschetst dat Nederlanders zijn zuinig en keurig, terwijl we dus hoge private schulden hebben. Zeker met die gekke huizenmarkt van ons. En de Italianen die bezitten hun huizen, die hebben hele lage private schulden. Dus van het beeld klopt helemaal niks. Italië heeft altijd leningen terugbetaald. Italië er zijn wel problemen natuurlijk met die arbeidsmarkt, maar daar zijn ze nu ook mee bezig. En ze zijn ook met die huizenmarkten hebben ze dingen veranderd met het betalen van de onroerendgoedbelasting, met satellieten en al dat soort dingen, weet je wel. Italië is een belangrijk land, koopt veel Nederlandse producten. Hè? En moet je voorstellen, als ze eruit vallen, wat dat betekent voor ons.
Mag ik nog één punt inbrengen? Zien jullie ook het risico dat hierdoor de politiek extremisme dat in de kaart speelt? Ze zeggen dat deze crisis erger wordt dan de jaren 30. En we zijn bijna door de uitzendtijd heen. Maar ik wil Rob nog even de kans geven om de Derde Wereldoorlog te voorspellen. Of iets dergelijks.
Nou ja, die kans is vrij groot. De kans is ook gewoon aanwezig dat de Europese Unie hierdoor klapt. Laten we wel wezen. Wat je dus nu al ziet, is dat landen zeggen van, nou weet je, Europese Unie, Brussel. Een alternatief is ook waar China. Nog niet zo lang geleden heeft Heeft Italië weer bij China aangeklopt om daar zijn leningen te verkopen. Dus daar is wel wat aan de hand hoor. Het kan best zijn dus dat je gewoon ook een loyaliteitskiezer krijgt binnen de Europese Unie. Waarbij sommige landen veel meer gaan kijken naar landen als China en Rusland om daar zaken mee te gaan doen. En dat zal alleen maar sterker worden als populisten aan de macht te komen met eenvoudige oplossingen voor een heel erg complex probleem. En dat probleem is gigantisch complex, omdat er feitelijk een aantal crisis nu samenvalt. Dit is een gezondheidscrisis, het is een financiële crisis en het is een geopolitieke crisis. Nou, hartelijk gefeliciteerd.
Ja, ik krijg echt zin in de jaren 20 op deze manier. Voor de radio moeten we afsluiten, maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, @BNRdeWereld. Johan Scholten vraagt, is het... Helene, jij begon hier al mee. Is het misschien een idee om de graaiers eens een keer te laten betalen? Ik zag iemand anders die begon ook over de 1%. Zullen hier wel goed mee wegkomen? Scholten die zegt, het zijn bijzondere tijden, dus wellicht zijn bijzondere maatregelen gerechtvaardigd. Ik merk een breed levend gevoel, niet alleen op Twitter.
Heel goed, ja, lijkt mij ook. En juist ook omdat er gewoon de economische redenering er gewoon bij hoort. Er is gewoon een staartrisico aan globalisering, waarvoor bedrijven nooit geld in de kas hebben gehouden. Daarom zijn het niet alleen hier grote bedrijven die aanspraak maken op overheidssteun. Denk aan Booking.com, denk aan KLM. Maar dat is in Amerika precies hetzelfde. En eigenlijk dat kleinere bedrijven het eigenlijk veel moeilijker hebben om die overheidssteun te krijgen. Ja. En juist die bedrijven, zeker grote bedrijven, Booking.com, die hebben allemaal hun eigen aandelen ingekocht.
Ja.
En zodat ze geen enkel spaargeld meer in kas hebben om zich tegen een risico, hè, als pandemie in te dekken.
Dus de bonussen zijn gerelateerd aan de aandelenkoers en die hebben ze zelf dus omhoog gepompt. Hè? Het is verschrikkelijk.
Het is echt verschrikkelijk.
Maar hoor eens even jongens, het klinkt natuurlijk ook allemaal hartstikke lekker om de rijken hiervoor op te laten draaien. En dat zal ook allemaal wel goed zijn. Maar realiseer je dat de politiek ook daar weer mee op de loop gaat. Rijken is volgens mij in Nederland boven modaal. En dat betekent dus dat de mensen die iets meer hebben dan het gemiddeld worden gepakt. Die discussie hebben we natuurlijk ook gehad met Piketty, die zei van de rijken moeten harder worden belast en hooggrote vermogens moeten worden belast. Maar hij zat te denken aan meer dan 1 miljoen. Hier in Nederland zit je te denken aan meer dan 20.000 of 30.000 euro. Ja, weet je, je moet er ook mee uitkijken. Met dat soort gemakkelijke opmerkingen van de rijken moeten betalen. Ja, daar zijn we er allemaal al voor. Maar wat zijn dan de rijken? En wat levert dat dan op? En wat gaan die dan doen?
Ja, maar dit is steeds niet wat er gebeurt, Rob. Je hoeft helemaal niet de mensen, zeg maar, ik denk dat hij praat meer, Thomas Piketty praat meer in termen van Amerikaanse inkomensverhoudingen. Ja, maar hier in Nederland zijn natuurlijk ook hele grote vermogens die veel zwaarder belast zou kunnen worden. Ja. En met de gegevensuitwisseling zou je ook kunnen zorgen dat mensen niet al hun inkomen kunnen verbergen. Dus ja. Dat lijkt me toch om het nou meteen uit te sluiten van het levert hier.
Nee, ik zeg niet dat je moet uitsluiten, maar ik waarschuw ook dat de politiek er niet mee aan de loop moet gaan.
Ja.
En ineens zegt van iedereen is rijk boven een modaal inkomen. Dat is natuurlijk gewoon niet zo.
Nee, maar ik vind het opvallend dat we die CEO-salarissen, daar heeft Nederland heel streng opgetreden. Ja. En wat ook van een effect heeft. En daar heb ik gedacht, dat kan het vestigingsklimaat kan dat wel velen. Ja. En waarom zouden we dat nu met andere vormen van belasting niet doen?
Maarten van Wely vraagt, hoe reëel is wat de Europese Commissie stelt dat er concurrentievoordeel is voor noordelijke bedrijven doordat deze overheden meer kunnen steunen? Ik hoorde dit van Macron, dit argument. Ja, zegt de commissie dat ook?
Kijk, binnen de gemeenschappelijke markt heb je dus een beroemd level playing field. Nederland heeft zoveel geld over dat wij ontzettend veel geld kunnen stoppen in bedrijven. En Italië heeft dat simpelweg gewoon niet, omdat ze dat ook tegen een hogere rente moeten lenen. En dat schept natuurlijk concurrentievoordeel voor Nederland en voor Duitsland. Ik vond het wel een slim argument. Het is ook waar.
Ja, dat is nu ook een heel groot punt van discussie. Want Nederland moet om veel overheidsstaatssteun te kunnen geven, moet ze te mogen geven aan bedrijven, moet ze toestemming krijgen. En wat Nederland en Duitsland willen, omdat ze nu veel geld hebben dat ze kunnen dat ze staatssteun kunnen geven aan bedrijven, willen zij dat het gewoon voor een korte periode maar hoge bedragen zijn. Terwijl Italië en Spanje en Frankrijk, die minder geld hebben nu, die zeggen nee, we hebben het liever over een langere periode met een lager niveau van bedragen. En dan heb je per saldo kan hetzelfde gegeven worden, maar het laatste scenario is realistischer gunstiger voor de zuidelijke lidstaten. Omdat zij van een scenario waarbij je maar heel kort hele hoge bedragen mag geven, niet kunnen profiteren. En toch weer gaan de noordelijke lidstaten willen ze niet toegeven en gewoon geen redelijkheid tonen. Mm-hmm.
Ties Dams draagt mij op. Vraag Helene Mees ook naar de rol van China in schade aan of herstel van de wereldeconomie in verband met de coronacrisis. Is een vergelijking met 2008 op zijn plaats? Haar boek The Chinese Birdcage vormt een prachtig uitgangspunt.
Ik vind wel twee verschillen. Kijk, in The Chinese Birdcage, iedereen heeft hier altijd de vinger gewezen naar de bankiers als het gaat om de financiële crisis. Maar de dieperliggende oorzaak is de opkomst van China, waardoor arbeid opeens heel goedkoop werd.
Yeah.
Er een hele verschuiving optrad van arbeid naar kapitaal. Dus heel veel winsten werden gemaakt. Arbeid,
dat beschrijf je in dat boek eigenlijk, hè?
Dat beschrijf ik in The Chinese Birdcage. En daardoor is China, door die lage rente, gingen de huizenprijzen enorm omhoog. Kwam de echt yield seeking, dus werden er extra producten in de markt gezet, omdat er heel veel spaargeld was dat weggezet moest worden tegen aantrekkelijk yield. Daardoor kreeg je die hypotheken, die slechte kwaliteit hypotheken. Maar die huizenbubbels die barsten in 2008. Daar is China wel de oorzaak, maar ze hebben niet schuld. Kijk, China is natuurlijk een heel it's a very good thing, wil ik zeggen. Een heel goed ding, een hele goede zaak. China is toegetreden tot de Wereldhandelsorganisatie. Honderden miljoenen mensen zijn daar uit de diepe armoede gekomen. Dus ze zijn wel de oorzaak, maar hun treft geen schuld. Dat is natuurlijk anders met deze crisis. De coronacrisis, die is wel hoe dan ook, of het nou op die vismarkt in Wuhan is gebeurd, of uit een laboratorium is ontsnapt, wat onwaarschijnlijker is. Het is wel ontstaan in China. Maar ja, daar zit grote schade aan. In hoeverre kun je een land daarvoor aansprakelijk stellen? Alleen als het echt blijkt dat China heel lang heeft geprobeerd het virus zeg maar onder de pet te houden en het niet met ons te delen. Maar de feiten zoals ik ze zie, duiden daar niet op.
Maar alleen, we moeten ook zeggen van kijk, dat zoonisme, het gaat van dieren naar mensen. En trouwens tegenwoordig ook andersom. Hè. Nederland heeft natuurlijk belachelijk veel varkens in Brabant zitten. En we hebben al de varkenspest gehad. We hebben gewoon geluk gehad. En we kopen allemaal een iPhone. En er wordt coltan wordt gemijnd in de Congo. En de jongens daar, die zitten ook bushmeat te eten. Dus dat betekent ook dat je dus... We zijn allemaal schuldig constant die globalisering, het reizen en ook dat mens en dier veel dichter bij elkaar zijn gekomen.
Absoluut. Toch? Nou, ik vind wel even dat degene die het meest geprofiteerd hebben in financiële zin van de globalisering, dat zijn dan toch de kapitalisten, zeg maar, het grote bedrijfsleven, de aandeelhouders, dat die dus ook wel hier de rekening gepresenteerd mogen krijgen.
Maar dat is nu toch eigenlijk niet zo? Als KLM steun krijgt of Booking, dan wordt toch niet de aandeelhouders gevraagd om ook een veer te laten?
Nee, die laten wel een veer, omdat die aandelen bijna niks meer waard zijn.
Nou, dat gaat best goed met de aandelen.
Ja, die aandelen zijn
helemaal... Nee, flauwekuls, die zijn 20% gedaald. Het valt mij eigenlijk nog mee, want ik dacht dat ze nog veel lager zouden gaan. Maar die zijn gewoon 20% van hun inkomen of van hun vermogen kwijtgeraakt, hoor. Voor zover het in aandelen zit.
Maar weet je wat ik er ook eng aan vind erop? Het was helemaal niet zo dat KLM nou zo'n geweldig bedrijf was. Hè? Er zijn enorme problemen, bij Air France ook. Nu geven we ze hartstikke veel geld om allerlei redenen. Terwijl uiteindelijk in de nieuwe economie zal KLM ook zijn eigen plek weer moeten vinden. En Air France ook. En dat is maar de vraag of het verstandig is om ze extreem veel steun te geven.
Nou, ik weet niet of het extreem veel is. Ze zetten ook extreem veel om. Dus het is wel gerelateerd natuurlijk aan de omzet. Het is niet zo dat die bedrijven allemaal cadeaus krijgen om helemaal niks te hoeven doen. Ja, de feitelijke vraag is, wil je een nationale luchtvaartmaatschappij hebben, ja of nee? Nou, kennelijk is het antwoord ja.
Wat vind jij daarvan, Helene?
Ik vind het, nou juist, zowel KLM als Booking.com zijn twee heel ongelukkige voorbeelden. Omdat het werkelijk de vraag is of deze pandemie, de wereld gaat veranderen. Of het vliegverkeer gaat veranderen. Het is toch moeilijk voor te stellen dat we dit najaar of volgend voorjaar alweer net zoveel gevlogen wordt. En er is echt in Europa sprake van enorme overvlieging. Omdat we binnen een straal van 500 kilometer vier grote airports hebben. Dus het is onvoorstelbaar dat die vier grote airports recht van bestaan zullen hebben na de pandemie. Daarom vind ik het heel ongelukkig dat nu zoveel geld wordt uitgetrokken om KLM te steunen.
Ik weet het niet hoor. Ik heb eens gekeken wat al die pandemieën voor effecten hebben. Ze hebben allemaal een effect, behalve de pest in de middeleeuwen, op de economie. Er komt een recessie. Maar voor de rest, als een pandemie voorbij is, gaat het leven gewoon weer verder. En dat is de afgelopen 100 jaar iedere keer hetzelfde geweest. En dat is echt opmerkelijk. Wie weet nou nog de pandemieën van 1957?
Maar we krijgen er, maar we
1 miljoen
krijgen
doden
er meer.
Hebben een rimpeling veroorzaakt in de wereld. Dus,
maar we krijgen er meer
niet overdrijven.
Maar we krijgen er misschien meer. Dat kan natuurlijk, omdat de globalisering toch heel ver is voortgeschreden. En,
die globalisering die was aan op zo'n retour, of althans, The Economist schreef al over globalisation de afgelopen jaren. Ik denk eerder dat die pandemie een aantal trends die er toch al waren. Afname van de globalisering, opkomst van China, verdere assertiviteit van Rusland, dat die wordt versterkt door deze pandemie. Maar niet dat we ineens een afslag maken van 90 graden links of naar rechts.
Nog een vraag
dus als we kunnen, gaan we zo snel mogelijk weer terug naar normaal.
Daar geloof ik niks van. Maar dat is een ander verhaal.
Goed zo, Arjan. Willem O. vraagt, is Helene Mees het met mij eens dat het europroject enkel kans van slagen heeft indien er uiteindelijk toch een politieke unie komt met eigen fiscale en begrotingspolitiek, maar die zijn kansloos, ergo de euro gaat vroeg of laat gewoon klappen?
Ik denk dat de euro niet gaat klappen. Ik denk dat we nu echt een kans hebben.
Ja, maar wat voor Helene?
Is voor Helene de vraag.
Sorry. Ja. Excuses Helene.
Ik denk niet dat de euro gaat klappen. Daar ben ik het met je eens. Want de belangen zijn gewoon te groot. Om het bij elkaar te houden. Ook Nederland profiteert zonder het ooit toe te willen geven enorm van die euro. Wat ik mee eens ben, dat we uiteindelijk naar zo'n federale staat moeten met een federaal budget. En dan, je zou dat natuurlijk als voorwaarde kunnen stellen voor eurobonds. Als Nederland nou zegt, ja, dat willen we wel. Nederland zou moeten zeggen, look, wij willen uiteindelijk wel naar eurobonds toe. Maar dan willen we ook federale begroting hebben. Dan willen we ook gelijkgestemde sociale zekerheid. En dan zou je een voorbeeld kunnen nemen aan Amerika. Hoewel daar de individuele staten nu ook grote problemen hebben, zoals New York State, die krijgt geen geld uit de federale begroting om de crisis op te lossen. Dus dat is ook verschrikkelijk. Hetzelfde soort probleem.
Even voor de luisteraar en Zalt Bommel. Ik zeg iets belangrijks. Ze zegt van luister, ik wil wel eurobonds doen. Maar dan wil ik ook controle hebben over de nationale begrotingen. Dus ik wil wel solidair zijn. Maar dan moeten de ontvangers van de solidariteit moeten ook solide zijn. Hè? En ik ben het daarmee eens. Dat is een redenering waar geen spel tussen te krijgen valt.
Geval moet ik zeggen. Dit was weer Boekestein naar de Wijk. Nou, zagen we Boekestein er op de Wijk. Zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Helene Mees. En tot volgende week.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.